Professor Van Heulen, er was een getuigenis van Seppe. Die jongen die zich niet goed voelde, heeft psychologische begeleiding gekregen. Misschien is dat voor een buitenstaander niet altijd duidelijk, maar wat proberen jullie met psychobegeleiding, met psychotherapie, wat proberen jullie te bewerkstelligen en waar willen jullie naartoe?
Dus via psychologische begeleiding gaan we eigenlijk inspelen op het functioneren van kinderen en van volwassenen. Dus we gaan eigenlijk dan gaan kijken van, zijn er bepaalde patronen in het denken, in het handelen, in het voelen van mensen, die hen eigenlijk in een soort vicieuze cirkel duwen qua functioneren. En daar gaan we proberen op in te spelen. We gaan proberen dat te detecteren. En we gaan dan in een volgende instantie, door te praten, door bepaalde interventies te doen, te proberen daar eigenlijk een wijziging in te bewerkstelligen. In hoe dat mensen spreken over zichzelf, over anderen, hoe ze in contact treden met anderen, hoe ze omgaan met problemen. Dus dat zijn eigenlijk de zaken die we graag willen wijzigen in zo'n begeleidingen. Ja.
Veel mensen beseffen ook niet wat de impact of het nut kan zijn. Dat het getuige daarvan is ook dat het pas onlangs erkend is en dat de medische wereld toch vaak snel naar medicatie grijpt en niet meteen naar psychologische begeleiding. Hoe komt dat?
Ik denk dat wij in onze maatschappij allemaal vrij sterk vertrekken van een soort mechanisch denkbeeld. We zien de mensen als een machine. En als er bij wijze van spreken een vijsje los zit, dan gaan we dat met een schroevendraaier vastdraaien. Dus we beschouwen eigenlijk fysieke interventies als evident. Terwijl dat fysieke interventies, bijvoorbeeld interventies met medicijnen, eigenlijk vaak ook zeer ingrijpende interventies zijn. Dus die allerlei neveneffecten hebben, ook op het niveau van het lichaam. En vaak wordt er dan vergeten dat er andere interventies zijn, zoals psychologische interventies, die minder ingrijpend zijn op de biologie van het lichaam, of minder neveneffecten hebben op dat vlak, maar die wel degelijk ook werken. En daar komt eigenlijk het verhaal van de psychotherapie binnen. Hè? Ja.
Ben ik ook juist als ik zeg, of ga ik dan net te ver, als ik zeg dat medicijnen vaak wel symptomen vooral verhelpen, maar niet de oorzaak, en dat daar dan die psychologische begeleiding wel wat kan aan doen?
Ik denk dat dat inderdaad een stapje te ver is. Bij sommige aandoeningen is het ook niet zo heel duidelijk van wat er nu precies oorzaak is en wat er precies de onderliggende dynamiek is. Het is niet omdat er een bepaald patroon in functioneert dat dat ook de oorzaak is. En zowel psychotherapie als medicijnen grijpen eigenlijk in op onderliggende patronen. Nu, wat toont onderzoek? Dat is eigenlijk dat voor de meeste aandoeningen, voornaamste aandoeningen, zijn bijvoorbeeld depressies of bepaalde problematieken bij kinderen, dat daar eigenlijk psychotherapie bijzonder effectief is. Als er vergelijkende studies gedaan worden tussen medicijnen en psychotherapie, dan blijkt daar duidelijk uit dat psychotherapie of even effectief is of effectiever is. Hè? Dus eigenlijk komt het erop neer dat bij veel iets lichtere problemen, dus ook nog psychologische problemen, maar die iets lichter van aard zijn, dat daar vaak aangewezen is om primair te werken met psychotherapie. En dat het eigenlijk echt bij ernstige psychiatrische problemen, dat we dan eigenlijk moeten gaan ook naar een combinatie van farmacotherapie, dus medicijnen, en psychotherapie. Ja.
Als ik dit hoor, dan denk ik, de wet hinkt helemaal achterop.
Die wet komt op tijd, zou ik zeggen. Dus we zitten een stuk in onze cultuur met een overconsumptie van medicijnen. Er zijn heel veel cijfers die daarop duiden dat wij de laatste 20, 30 jaar veel meer antidepressiva en gelijkaardige medicijnen gaan slikken zijn. En dat is verontrustend. En dat is een fenomeen die we nu goed snappen. En ik denk dat het in die zin nu echt op tijd komt dat er een wetgeving is, zowel voor de klinisch psycholoog als voor de psychotherapeut.
Wat is het verschil tussen beide?
Klinisch psychologen zijn mensen die een vijfjarige opleiding hebben aan de universiteit, binnen de psychologie, die ook daar stage rond gedaan hebben en die gekwalificeerd zijn voor het stellen van diagnoses en het doen van psychologische begeleidingen. Die mensen hebben allemaal een vrij uniform parcours doorlopen, zijnde een bepaald universitair traject met dezelfde vakken. Psychotherapeuten zijn iets diverser van opleiding. Dus mensen volgens het nieuwe wetsvoorstel ook gaan kunnen instromen in opleiding psychotherapie vanuit verschillende achtergronden. Of psycholoog, of arts, Hè, of een ander beroep, dat kan ook een pedagoog zijn, dat kan een sociaal verpleegkundige zijn, die kunnen daar ook in instromen. En die krijgen dan een bijkomende langdurige opleiding. Dus je zit daar met een iets diversere groep. En ook is het zo dat die opleidingen in de psychotherapie, dat we daar eigenlijk gaan zitten direct met specialisaties. Dus eigenlijk, er zijn vier vormen van psychotherapie die erkend worden in de wet en die allemaal een beetje op een andere manier werken. Ja, dat zijn vormen van psychotherapie die effectief zijn, hè, waar dat er wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is, maar die een iets andere manier van werken hebben. Ja, dat gaat dan bijvoorbeeld over die vormen die zijn meer relatie- en gezinsgerichte therapie. Hè. Je hebt psychoanalytische therapie, je hebt gedragstherapie en je hebt cliëntondersteunende therapie.
Ja. Want ik kan me inderdaad voorstellen, als je geconfronteerd wordt, ik zeg zomaar wat, met een burn-out op het werk of door werkloosheid of met kinderen die met psychische problemen zitten, dat het niet altijd duidelijk is van waar moet ik mijn weg vinden, bij wie kan ik nu terecht?
Ja, en ik hoop dat die erkenning van de psychotherapeut in die zin een eerste stap zal zijn in die richting. En dus als er nu een wettelijk kader is, zal het kwestie zijn dat de verschillende beroepsgroepen en de maatschappij en mensen die daarmee bezig zijn, ook academici, daarover duidelijk communiceren en daarover proberen in België een helder kader op te zetten van wat bestaat er, zodanig dat eigenlijk ook mensen die met psychische problemen zitten ook geholpen worden om beter te kiezen. He, want er zijn onderzoeken die aantonen dat wanneer werkt psychotherapie heel goed, wanneer dat die vorm van begeleiding die je krijgt, die vorm van therapie die je krijgt, wanneer die goed aansluit bij je vraag en bij je manier van functioneren. He, afhankelijk van de vraag van mensen gaan wij moeten zien welk type interventie het meest geschikt is. He, in sommige gevallen, bijvoorbeeld bij een depressie, kan het zinvol zijn om te werken op de koppelrelatie. In andere gevallen kan het zinvol zijn om eigenlijk met iemand meer te gaan exploreren van wie ben ik, hoe sta ik in het leven, welke keuzes maak ik, hoe ga ik om met anderen. Hè? Bij andere mensen kan het zinvol zijn om eigenlijk te gaan werken met een soort distractie, hè, met ontspanningstherapie, eerder dan in te gaan op die inhouden. Hè? Dus dat is afhankelijk van persoon tot persoon. Hè? Dus in die zin is het belangrijk dat we daar nu een kader rond hebben en dat we eigenlijk kunnen gaan nadenken ook van hoe kunnen we dat aanbieden, zodanig dat mensen eigenlijk een optimale interventie krijgen, aansluitend bij hun eigen type vraag en hun eigen type pathologie.
Ja. Dus eigenlijk de know-how, de mensen, de opleidingen en zo, dat is er allemaal al. Maar door die erkenning nu, eindelijk door de wet, kan die ook optimaal gebruikt worden.
Ja, dat klopt. Dus die opleidingen die zullen wat gestroomlijnd worden verder. Maar inderdaad, ik denk dat het vooral een kader biedt, een stuk zekerheid biedt voor iedereen. Zowel voor de mensen die beroep willen doen op psychologische begeleiding, als voor de therapeuten, hè, biedt het een kader om binnen te werken. En dat zal, denk ik, in de toekomst leiden tot meer helderheid voor alle partijen.
Ja. Kan psychologische begeleiding of kan een psychotherapeut eigenlijk een probleem ook tot een goed einde brengen? Ik wil maar zeggen, kunnen wij op sessies gaan? Kunnen wij 10 of 20 consultaties afwerken? Wat is de efficiëntie? Is dat meetbaar?
Dat is uiteraard meetbaar. Daar zijn ook veel onderzoeken naar gedaan. En daar blijkt dat dat eigenlijk een groot effect heeft, psychotherapie. Dus dat wordt altijd onderzocht in groepsdesigns, waar we dan met groepen mensen met elkaar vergelijkt. Of kijkt van, kijk, iemand voor een begeleiding, iemand na een begeleiding. Als we dat bekijken op groepsniveau, zien we over het algemeen grote verandering door psychotherapie. Natuurlijk kunnen wij nooit voor één individu voorspellen wat een behandeling exact gaat geven. Dat is altijd, ja, daar spelen heel veel factoren mee. Maar door de band genomen is psychotherapie een heel effectieve interventie.
Ja. Alleen voorlopig maar zeer beperkt terugbetaald. En dan hangt het, zoals u zelf zegt, nog af van welke mutualiteit. Vreemd toch?
De mutualiteiten doen een inspanning om naar bepaalde doelgroepen toe, bijvoorbeeld naar jongeren en kinderen, om daar al terugbetaling te voorzien. Nu, absoluut, de volgende stap is dat er moet gestreefd worden naar een wettelijk kader. En gezien dat dat een zeer effectieve behandeling is, psychotherapie, en eigenlijk veel studies aantonen dat het de voorkeursbehandeling zou moeten zijn bij mensen die voor het eerst eigenlijk psychische problemen ervaren, zou eigenlijk daar primair terugbetaling moeten voorzien worden vanuit de ziekteverzekering.
Ja. Want nu is het haast discriminerend. Het is betaalbaar voor op dit moment voor wie de nodige middelen heeft, maar niet iedereen heeft die middelen, vermoed ik.
Ja, dat klopt. Dus eigenlijk kan je zien dat die ambulante psychotherapie momenteel grosso modo op twee niveaus wordt gegeven. Enerzijds in centra geestelijke gezondheidszorg. En dat zijn de gesubsidieerde centra. En daar zullen mensen betalen aan een lager tarief. Lager dan de psychologen die vrijgevestigd zijn. De psychologen die vrijgevestigd zijn, zijn eigenlijk zelfstandigen die volledig hun inkomen afhankelijk is van het geld die ze verdienen met die sessies. Dus daar zijn inderdaad hogere tarieven. En daar is er inderdaad absoluut een risico dat mensen met een lager inkomen geen beroep kunnen doen op die hulpverlening. En wat is het probleem? Dat is dat die centra geestelijke gezondheidszorg enorm veel aanvragen krijgen, grote wachtlijsten krijgen, en dat er daar druk komt te staan soms op de duur van therapieën, wat die therapieën zelf niet ten goede komt. Dus in die zin, als er terugbetaling voorzien wordt, voor mensen die ook naar een vrijgevestigd psycholoog gaan, gaat dat zeker een oplossing bieden. Dat komt dan een beetje neer op het model, net zoals dat mensen nu kunnen gaan bij een vrijgevestigde huisarts of bij een vrijgevestigde tandarts, en dan een stuk van die consultaties betalen zelf en een stuk terugbetaald krijgen vanuit de ziekteverzekering. Dat is eigenlijk het model waar we beter naar evolueren.
Ja, want het lijkt soms wel Kafka, als ik terug even ga naar de getuigenis van de mama van Seppe. Daar werd ook ADD vastgesteld. Ze doet een aanvraag voor Relatine, maar dan moet er toch wel weer eerst psychologische begeleiding komen. Dat is dan weer niet terugbetaald. Het lijkt mij op dit moment wel een kluwe waar best wel een einde aan gemaakt wordt.
Zeker, ja. Soms wordt er gesproken over de noodzaak van administratieve vereenvoudiging. Wel, ook in de zorg en in de psychologische hulpverlening hebben wij nood aan administratieve vereenvoudiging. En ik hoop dat het kader die er nu kan komen met de wet rond die terugbetaling, of nee, nog niet terugbetaling, met de regeling van de psychotherapie en de klinische psychologie, dat dat ook een stap is in het ophelderen van die volledige trajecten. En daar moet zeker naar gekeken worden door administraties op overheidsniveau, hoe dat die trajecten die mensen doorlopen zo helder mogelijk kunnen gemaakt worden. En eigenlijk zo snel mogelijk eigenlijk van aanmelding tot effectieve begeleiding en zo weinig mogelijk tussenstations voor mensen. Ja, want dat zijn ook punten waarop dat mensen vaak gaan afhaken. Hè. Ja, dus als je geen begeleiding kunt krijgen tenzij je A, B en C en D gedaan hebt, dan moet je eigenlijk al een zeer weerbare figuur zijn om dat eigenlijk te doorworstelen. Maar nu is het vaak zo dat mensen met psychische problemen iets van hun weerbaarheid verloren hebben. En dat zij vaak al de hoop niet meer hebben of de moed niet meer hebben om allemaal die administratieve stappen te doorlopen. Dus eigenlijk werd dat contraproductief. Naar eigenlijk het doorwerken en, van een psychische problematiek.
Ja. Merken we daar een evolutie in? Ik bedoel, wordt de vraag naar psychologische begeleiding of psychotherapie, wordt die groter?
Ik kan niet zeggen of dat die echt groter wordt, omdat we daar geen exact onderzoek naar hebben. Nu, ik merk wel dat de psychotherapie meer en meer bespreekbaar geworden is. Dus dat er nu inderdaad meer aandacht aan besteed wordt vanuit verschillende hoeken. En dat is alleszins een positieve evolutie. Dat erkend wordt ook van, op basis van onderzoek en op basis van positieve getuigenissen van mensen, van kijk, dat werkt, psychotherapie. Er is iets van dat taboe die daar vroeger ontheerste. Dus een taboe die eigenlijk zei van, heb je psychologische problemen, heb je psychiatrische problemen, dan ben je gek. En dan word je meteen geclasseerd in een bepaald hokje. Dat is aan het verdwijnen, denk ik. Er komt daar meer een acceptatie voor, ja, vreemde trekjes in het functioneren van mensen, vreemde trekjes in het functioneren van mezelf. En daar gaan we minder een taboe van maken. En dat is eigenlijk een positieve evolutie.
Ja. En als die evolutie zich doorzet, zal de vraag wellicht automatisch volgen, want het zit nu nog ergens in een schemerzone.
Maar de vraag zal volgen, maar ook de oplossingen zullen ook volgen. Dus eigenlijk komt dat erop neer dat er een stuk een heroriëntatie komt van de geldstroom die wordt ingezet rond geestelijke gezondheidszorg, of rond de gezondheidszorg van mensen. Daar zal het rond draaien. En daar hoop ik inderdaad dat er wijzigingen komen, maar die vooral de patiënt ten goede komt. Hè. Want we moeten ook zien, een psychotherapie, dus daar gaan we werken op het spreken, op het denken van mensen, op hoe ze in de wereld staan, hoe ze kijken naar zichzelf. Dat helpt enerzijds om een problematiek te overwinnen, maar dat maakt mensen ook weerbaar. Dat maakt mensen ook weerbaar om bijvoorbeeld bepaalde keuzes te maken. Als je een burn-out hebt en via psychotherapie raak je erdoor, dan ga je mogelijk ook met andere ogen naar je werk kijken en er mogelijk ook op een andere manier instappen. Anders werken. En dat is eigenlijk ook iets dat u in die zin weerbaarder maakt naar de toekomst toe en u minder kwetsbaar maakt om in diezelfde val terug te belanden en puur in ziekteverlof gaan en thuiszitten, of eventueel wat ondersteunende medicijnen nemen, heeft nooit dat type uitwerking. En in die zin is psychotherapie niet alleen een oplossing voor actuele problemen, maar eigenlijk ook mensen helpen om sterker te worden en om beter zichzelf in de wereld te kunnen positioneren.
Want tegenstanders zouden misschien wel eens durven zeggen van wat gaat dat allemaal niet kosten, die terugbetalingen. Maar eigenlijk zegt u, dat is relatief, want het is zeer duurzaam wat wij doen. Duurzamer dan met medicatie even het lokale probleem proberen te blussen.
Ja, absoluut. Als je kijkt, als je de optelsom maakt, zijn internationale studies gemaakt die kijken van, kijk, geef iemand een optimale, langdurige psychotherapie. De kosten van een therapie, 2 jaar ambulant, is lager dan 1 maand residentiële opname in een ziekenhuis.
Ja, oké, dat is duidelijk. Ik denk dat ik voldoende gevraagd heb, tenzij je zegt van dit aspect had ik toch nog graag willen belichten. Maar ik bedoel, wat mij betreft was u zeer duidelijk.
Voor mij is dat prima.
Ja?
Ja.
Oké.
Ja.
Nee, maar het zou kunnen dat u zegt van dit wou ik toch nog even aanhalen. Ja.